Bijzondere avond met Willem Ouweneel namens Maranatenkerk Vlaardingen en de volle evangeliegemeente Vlaardingen. We vinden het geweldig om deze serie van 7 avonden te kunnen organiseren. De eerste avond gaat over de toekomst van de gemeente. Hoe staat het ervoor met de kerk? Waar gaan we naartoe? Nou, we hebben deze serie eigenlijk opgezet. Eigenlijk ook kijkend naar de tijd waarin we leven. En we hebben gemeente ook daar Gods stem in verstaan te hebben om het lichaam te voeden. Het lichaam van Christus te voeden met het woord van wat er allemaal eigenlijk staat te wachten. En Willem gaat ons daarin voor zometeen. Een paar huishoudelijke mededelingen. De pauze zal zijn zo rond 9 uur, om en nabij. En dan kunt u de trap af naar beneden, daar waar de jassen hangen. En daar achterin is een deur en daar kunt u koffie en thee krijgen tegen een vrijwillige bijdrage. Daar liggen ook briefjes waar u eventueel, als u Willem aanhoort en denkt van, nou Willem, daar heb ik toch nog wel een brandende vraag over. Die kunt u opschrijven, we verzamelen die vragen. En Willem kiest er, kan ze natuurlijk niet allemaal beantwoorden, hij kiest er een aantal uit. Alleen de makkelijke, hè? Ja, dat dacht ik al. Dus als we allemaal moeilijke vragen schrijven, dan gaat het helemaal goed komen. Aan het eind van de dienst is er een collecte zakjes bij de uitgang. En daar kunt u vrijwillige bijdrage geven, want ja, zo'n avond kost natuurlijk geld. Ik wil ook nog in het bijzonder, heb ik hier nog opgeschreven, welkom heten de gemeente uit Schavenzand en Hoek van Holland. Die zijn ook in grote getale gekomen. Hartstikke leuk dat jullie hierbij zijn. Voordat ik de avond aan Willem overdraag, wil ik voorgaan in gebed. Lieve Vader, we danken u Heer dat we hier bij elkaar mogen zijn, Heer, rondom uw woord. We willen dan ook uw zegen vragen, Heer, dat uw geest onze hart en ons verstand opent. En dat we het woord zullen begrijpen en mogen ontvangen in ons hart. Dat we thuiskomen, Heer, en het woord na mogen lezen en de dingen mogen nagaan zoals ze gezegd zijn. En Heer, dat we het woord mogen toepassen in ons leven. Heer, dat we een toekomst van hoop hebben in Jezus. Heer, we bidden zo uw zegen in Jezus' naam. Amen. We geven graag het woord aan Willem Ouweneel. Voor ik het vergeet, er liggen nog foldertjes. Als u nu vanavond denkt van wauw, dit is echt gaaf en dit moeten anderen weten, neem een foldertje mee, deel hem uit en er kunnen nog zat mensen bij.
Dankjewel, Jan Willem. Ik heet Willem Johannes, jij Jan Willem, ligt dicht bij elkaar. Hebben jullie er zin in? Ik heb al ontdekt dat hier mensen zijn van allerlei pluimage. Ik ben bijzonder blij met de Westlanders, uiteraard. Wie komt er uit het Westland? Moet je even zien, zeg. Zijn er ook nog Rotterdammers? Jullie dan, dat zijn er maar heel weinig. Zijn er nog mensen uit Vlaardingen? Oh, goed zo. Uit Schiedam? Schiedam. Oké, wat gaaf. En we hopen, dat is altijd een avontuur, want als je inschrijft, voor hun ook trouwens, voor 7 avonden, dan weet je eigenlijk niet goed waar je aan begint. Dus ik ging een beetje met, jongen, wat moet dat worden? Ik heb me wel voor 7 avonden gebonden. Maar nou ik al die enthousiaste gezichten voor me zie, nou denk ik dat het helemaal goed gaat komen. Bovendien, ik verheug me bijzonder over de avond, over de islam, want ik heb ontdekt dat alle mensen hier om ons heen zijn moslims. Buiten dan, ik bedoel niet hier, maar buiten. Dat is ook een bijzonder interessant gegeven. Die nodigen we dan die avond allemaal uit om over de toekomst van de islam te horen. Ja, en ik heb een heleboel te vertellen, dus ik ben blij dat ik heel veel tijd gekregen heb. Ik heb een spiekbriefje. En ik wilde beginnen met een tekst, dat is zomaar een in-einstieg, zeggen de Duitsers, met Matthäus 24. Jan Willem zei dat het zou gaan over de toekomst van de gemeente. Ik zou liever zeggen, zo staat het geloof ik ook op het blaadje, de toekomst van de kerk, schuine streep christenheid. Want dat is nog wel een heel verschil. Voor degenen onder u die een degelijke gereformeerde achtergrond hebben, die weten dat in de Nederlandse geloofsbelijdenis de kerk omschreven wordt als de heilige vergadering der ware christgelovigen. En je kan toch niet zeggen dat die 2,3 miljard christenen op aarde allemaal deel uitmaken van die heilige vergadering der ware christgelovigen. Dus eigenlijk zou je twee toespraken kunnen houden. Eén over die ware kerk, die echte kerk. En een andere over de rest. 2,3 miljard minus die ware kerk. Maar vanavond gaan we dat allemaal door elkaar heen vervlechten. Matteüs 24, ik lees uit de Telos-vertaling. Daar lezen we in vers 14, dat is de reden der laatste dingen. Dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Dat einde hier slaat duidelijk op waar het in het begin van het hoofdstuk over gaat. Laat ik het maar even zo zeggen, de wederkomst van de Messias en de vestiging van zijn rijk. Het gaat dus om het einde van deze bedeling, of zoals dat in de Joodse traditie heet, deze eeuw. En daarop volgt dan de toekomstige eeuw. Dat zijn uitdrukkingen uit de Romeinse traditie, maar je vindt ze ook ruimschoots in het Nieuwe Testament. Je hebt deze eeuw en je hebt de volgende eeuw. Die volgende eeuw is de eeuw van het Messiaanse Rijk. Voor de gereformeerden onder ons even ter verduidelijking, na de wederkomst krijg je niet meteen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, maar krijgen we eerst nog het Messiaanse Rijk. Dat is even slikken. Maar dat is wel belangrijk, want dat zal in deze avonden nog regelmatig naar voren komen. Nou, er zijn twee heel bijzondere dingen in dit vers om mee te starten. En dat is in de eerste plaats dat hier gesproken wordt over het evangelie van het koninkrijk. Dat is al heel spectaculair, want waar wij hier in het Westen mee vertrouwd zijn, zowel katholieken als protestanten, dat is het evangelie van Gods genade voor arme zondaar. Dat is een goed evangelie, die moeten we er vooral in houden. En blijven verkondigen, maar dat staat hier niet. Dus het is al een teken destijds dat wij leven in een tijd waarin de waarheid van het koninkrijk Gods weer helemaal herontdekt wordt. Dat is al een halve eeuw aan de gang en het gebeurt in allerlei kerken en kringen tegelijkertijd. Je kunt rustig zeggen, er zijn twee grote thema's die God in de 20e eeuw weer op de agenda heeft gezet. En dat is het thema van de Heilige Geest. En dat is het thema van het Koninkrijk Gods. Dus dat is al heel opvallend hier. En die twee dingen zijn niet hetzelfde, maar dat kan ik nou niet uitweiden, want dan zou het er ver van het eigenlijke thema afkomen. Het tweede bijzondere hier is dat er voorzegd wordt dat er een tijd zal komen dat dat evangelie van het Koninkrijk aan alle volkeren zal zijn verkondigd. Je kunt dat vergelijken met de grote opdracht in Matteüs 28, vers 18, 19. Waar de Heer Jezus zegt, ga dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen. En dat doe je door ze te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En door ze te onderwijzen al wat ik u geboden heb. Dat is ook helemaal de sfeer van het Koninkrijk Gods. Je komt binnen door de doop en daarna krijg je onderwijs hoe je moet leven in dienst van de koning. Maar dat gaan we nu vooral om dat zinnetje, maak alle volken tot mijn discipelen. Nou, als je nou bedenkt dat eeuwenlang het christendom eigenlijk alleen maar een zaak was van Europa. En een beetje het Midden-Oosten, maar dat was al door de islam weggevaagd, dat christendom. En dat was zo ook in Noord-Afrika, dus het was eigenlijk Europa. En later, toen de Amerika's ontstonden, ging het daar ook naartoe en werd het ook een Amerikaanse zaak. Pas in de 19e eeuw kwam de wereldzending op gang. Ik zei u net, twee trefwoorden voor de 20e eeuw zijn de Heilige Geest en het Koninkrijk Gods. Het trefwoord voor de 19e eeuw is de herontdekking van het profetisch woord en wereldzending. Zo kort geleden. Toen begon het evangelie door heel moedige mensen uitgedragen te worden. Eigenlijk begon dat al in de 18e eeuw na de grote opwekking in Herrnhut. Met Nicolaus van Zinzendorf, de Herrnhutters. Maar in die 18e en vooral 19e eeuw kwam die wereldzending op gang. Want wat hier staat is natuurlijk een fenomenale uitdaging, maar indirect ook een belofte. Er komt een tijd dat het evangelie verkondigd zal zijn aan alle volk. Die Amerikanen zijn daar heel goed in. Die hebben het allemaal uitgerekend. Waar zijn we nog niet geweest? Waar zijn we wel geweest? Die hebben dat allemaal geturfd. En een paar jaar geleden las ik dat er nog maar 200 miljoen mensen zijn waar het evangelie nog niet is geweest. Nou, dat is natuurlijk nog maar 5% van de wereldbevolking. En die hebben dus meteen plannen gesmeed van wie gaat daar naartoe, wie gaat daar naartoe. Zodat we voor het midden van deze eeuw, 2150, alle volkeren met het evangelie echt bereikten. En dat niet alleen. Het is maar niet een kwestie van afturven. Oh, we zijn hier geweest, we zijn daar geweest. Nee. De belofte die daarin verscholen ligt is dat er in alle volkeren ook geestvervulde gemeenten zullen zijn. Ik zeg nou geestvervuld om te onderscheiden van zeer traditionele, halfdode gemeenten. En, want die hebben we genoeg gehad in al die eeuwen en die zullen er ook wel tot aan het einde blijven. Nee, het gaat werkelijk ook om een vervulling van de profetie van Joël 2 vers 28. In de NBV is dat 3 vers 1 om het makkelijk te maken. Daar staat dat God in de eindtijd zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dat betekent niet heel Israël. Het betekent ook niet alle mensen van de hele wereld. Maar allerlei vlees. Dat wil zeggen op mensen uit alle volken. En het is heel lastig. En daarom ben ik zo opgewonden. Want dat betekent dat we echt leven in de eindtijd. Dat we leven in een tijd waar deze verzen indirect op doelen, maar die wij vandaag inderdaad beleven. De tijd dat er geestvervulde Saoedi-Arabieren zijn. Die zijn er, helaas, praktisch helemaal buiten dat land. Want in dat land kan dat niet. En zo zou je nog een heleboel volkeren kunnen opsommen. Het is lastig om een volk te vinden waar je geen geestvervulde christen vindt. De profetie, de belofte, de indirecte belofte van de Heer Jezus is bijna in vervulling gegaan. Als je mij vraagt, noem eens een teken van de eindtijd, dan zou ik Israël het allereerst noemen, maar dat komt op een latere avond. Maar ik zou dan al heel gauw gaan spreken over de dingen die gaande zijn in het christendom. En in de eerste plaats het doel van de wereld zijn. Alle volken zijn bijna bereikt en onder alle volkeren zijn daadwerkelijk discipelen van de Heer Jezus. Die leven uit de kracht van de Heilige Geest. Dat is al fenomenaal. In Openbaring 7 vers 9 hebben we de belofte. Er wordt daar gesproken over mensen die daar tot die grote schare behoren, die niemand tellen kan. En die schare komt uit alle geslacht en taal en volk en natie. Nou, ik zal u vertellen, in de 19e eeuw konden ze zich daar niks meer voorstellen. Het was de Europese volken en de mensen die geëmigreerd waren naar Noord- en Zuid-Amerika. Dat was het. Alle geslacht en talen, volken, natie. Wij leven eindelijk in de tijd dat we gaan begrijpen dat dit inderdaad werkelijkheid aan het worden is. Dat evangelie van het koninkrijk, laat ik dat heel kort zeggen, maar ik wil er niet over uitweiden. Dat is altijd de verleiding bij zo'n onderwerp. Dat heeft heel sterk te maken met ons praktische leven. Navolging van Christus. Discipelschap. Gehoorzaamheid aan de koning. Het is heel frappant. Gisteravond had ik ergens een loofhuttenfeestviering, want we vergeten natuurlijk ook vanavond niet dat het nog steeds loofhuttenfeest is. Dat is belangrijk, want er is een drievoudig gebod des Heren dat wij ons moeten verblijden op het loofhuttenfeest. Dus ik wil hier vanavond geen chagrijnige gezichten zien, want de Heer heeft gezegd dat we 7 dagen ons moeten verblijden. Wij gelovigen uit de volkeren zijn weliswaar niet aan die wet gebonden, maar het kan geen kwaad als ook wij proberen 7 dagen blij te zijn. Want we hebben nog veel meer reden dan een orthodoxe Jood om ons te verblijden over alles wat God voor ons tot stand gebracht heeft. Maar er was gisteravond zo'n vraag over de wet. Wat hebben wij nou nog met die wet te maken? Nou, het antwoord heb ik net geciteerd uit Matteüs 28. Als je ze gedoopt hebt, moet je ze vervolgens leren te onderhouden al wat ik u geboden heb. Dat is een soort inburgeringscursus. De doop is de toegangspoort tot het koninkrijk. Op welke leeftijd je dat nou doet, dan gaat het vanavond helemaal niet over. Maar daarna moet je ze onderwijzen. Je moet ze de spelregels van het koninkrijk bijbrengen. Zoals wij dat met allochtonen doen. Die krijgen een cursus. Dan moeten ze in eerste plaats weten hoe ons koningshuis heet en een heleboel andere regels. En waarom Sinterklaas vieren en dat soort flauwekul. Snap je? Dat is een inburgeringscursus. Zo is het koninkrijk Gods ook. Wat zijn de regels van de koning? Dus het koninkrijk is een uitermate praktische aangelegenheid. Dus ik hoop dat er bij u in de gemeente, want er zijn hier vele kerken en gemeenten vertegenwoordigd, al heel veel gesproken wordt over het koninkrijk. Dan weet je dus, we zijn een moderne gemeente. En het tweede thema waaraan je dat kan herkennen is of er veel gesproken wordt over de Heilige Geest. En dan niet alleen maar de Heilige Geest die nodig is in de wedergeboorte, maar de Heilige Geest als de praktische krachtbron van je leven. Ik heb nog een aansluiting bij het Loofhuttenfeest. Want dat gaat nog door tot zondagavond. En dat is, het Loofhuttenfeest is aan de ene kant een dankweek voor het gewas. Een hele week lang de Heere God prijzen voor de hele oogst die nu binnengehaald is. Maar tegelijkertijd kijk je alweer vooruit. Dus met name die achtste dag, die begint aanstaande zondagavond. Dan is het ook eigenlijk weer bidden om de nieuwe regen. Vorig jaar viel Loofhuttenfeest een beetje laat. En wij waren er, nou het heeft die hele Loofhuttenfeest al gepland. Dus het was een zeer vroegtijdige verhoring van het gebed. Vaak begint het pas zo eind oktober, november. En dat is de vroege regen heet. De vroege regen. En dan heb je vaak maanden van droogte. Maar tegen het einde, als de oogst rijp is, dan heb je wat zo mooi in de Statenvertaling heet de spaderegen. Even voor de evangelische onder ons, dat betekent de late regen. Je hebt de vroege regen en de late regen. En je vindt over die late regen in profetische zin gesproken over in Hosea, in Joël en in Zacharia. En dan gaat het daar over Israël. Maar ik zie daarin ook een parallel met de geschiedenis van de kerk. Sommige mensen leven bij het beeld, en dat komt nog wel aan de orde vanavond, dat het met die kerk allemaal steeds slechter en slechter en slechter gaat, tot het kaarsje bijna helemaal gedoofd is. Dat komt mede door het verkeerd begrijpen van Lucas 8, waar de Heer 18, vers 8, waar de Heer Jezus zegt, als de Zoon als mensen komt, zal hij dan nog geloof vinden op aarde? En dan zeggen al die uitleggers, nee, dus blijkbaar niet. Nee, er zijn er nog een paar over, bij ons in de kerk en nog een volgende kerk. Dat zijn wij dan. Wij zijn de laatste der Mohikanen, de laatste getrouwen op aarde. Maar dat is helemaal niet wat de Heer Jezus bedoelt. In de eerste plaats zat er een lidwoord bij. En dat is daar ook nog eens een keer een aanwijzend voornaamwoord. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog dat geloof vinden. Namelijk van die vrouw in die gelijkenis. Die elke dag bleef bidden totdat ze verhoring kreeg. En zo zegt hij, zo zullen ook zijn uitverkorenen dag en nacht tot hem roepen. Op zo'n dankdag of een biddag voor het gewas wordt er een samenkomst gehouden, maar de preek duurt altijd langer dan het gebed. En zolang dat het geval is, is er toch nog iets grondig mis. Bid dan ook, als je bij elkaar bent. Bid. Maar dat ene lange gebed van de dominee, dat is altijd nog maar 1/3 van de lengte van de preek, hoogstens. Bidden, we hebben zo weinig verstand van bidden. Zeker van dag en nacht bidden. Ook dat is een teken van onze tijd. Dat op steeds meer plaatsen op aarde 24-7 gebedscentra ontstaan. Continu gebeden. Ik heb begrepen dat in Jeruzalem al 3 van zulke centra zijn waar continu gebeden wordt. Voor het Joodse volk en voor alles daaromheen. Continu, week in week uit, dag in dag uit, dag in dag. De Heer Jezus zegt dat. Dag en nacht zullen ze tot hem roepen. En zullen wonderbare verhoringen op hun gebeden ontvangen. En dan zegt hij, als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan nog dat geloof vinden? Niet zal hij nog geloof vinden. Kom nou zeg, 100.000 miljoenen christenen op aarde, die sterven zomaar niet 1, 2, 3 uit. Nee, maar is dat geloof, dat als je aanhoudt in het gebed, dat je grote dingen van God gedaan kan krijgen. Nou, daar zou je een boekje over open kunnen doen. Elk ding dat ik vanavond noem, geeft aanleiding tot een afzonderlijke preek. Dus ik moet mij constant beheersen. Ik moet eigenlijk voor mij bidden dat ik dus geen zijpaadjes opga, want dan ben ik verloren. Maar alleen al dit over het gebed. Maar die late regen. Kijk, in het boek Handelingen had je de uitstorting van de Heilige Geest met geweldige gevolgen. In de eindtijd gaat God opnieuw de Heilige Geest op de kandelaar plaatsen. En dat heeft hij al in de 20e eeuw gedaan. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Met name in de jaren 60 toen de charismatische beweging losbarstte. In alle mogelijke kerken en kringen, inclusief de Rooms-Katholieke Kerk. Dat is de meest veelbelovende richting in de Rooms-Katholieke Kerk. Want daar is het net zo dor als in grote delen van het protestantisme. Ze hebben mij verteld dat in Brazilië De duizenden uit de katholieke kerk naar de evangelische beweging gaan, behalve de charismatische katholiek. Dat is ook geen wonder. Waarom zouden die mensen daar weggaan? Daar is de levende kracht van God, de levende kracht van de Heilige Geest volop aan het werk. Dus dat is heel erg bijzonder. Dat is die late regen. Een bijzondere werking van de Heilige Geest. Nou, u ziet tot nu toe hebben we het eigenlijk alleen nog maar over mooie kanten van die eindtijd. Sommigen beginnen al een beetje op hun stoel heen en weer te schuiven, want die zaten te wachten op een preek waarin ik vertelde dat het allemaal steeds beroerder wordt. Nou, als u nog rustig wil afwachten, dan komt dat deel van de preek ook nog. Waarbij ik nog moet proberen om 9 uur klaar te zijn ook. Ja. Wie gaat er naar de vrijzijnconferentie op de Bedhoofd? Kijk, nou, dat zal jullie alvast een voorschotje geven. Het zijn een stuk of 10. Voor degene die niet zo snel achterom konden kijken. Een voorschotje geven, want dan ga ik het hebben vrijdag over de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. En 1 voorschotje is dit. Al die maagden slapen, ook de wijzen, eeuwenlang. Als het gaat over het verwachten van de bruidegom, was pure orthodoxie. Maar waar is al een wederkomen om te oordelen de levenden en de doden? Ja, dat staat er. Dat klopt en dat geloven we ook. Maar dat is per definitie aan het einde van de tijden. Daar heb je het al. Als je niet gelooft in een Messiaans Rijk, dan is die wederkomst per definitie helemaal aan het eind. Dus dat is per definitie ook altijd ver weg. Dus die verwachting van de wederkomst leefde totaal niet. Bij de kerkvaders niet meer. Bij de reformatoren niet. Pure orthodoxie. Dat begon ook pas in de 19e eeuw. Daarom zei ik, in de 19e eeuw krijg je de grote ontdekking van de profetie. Maar ook, heel levendig, het opnieuw uitkijken naar de wederkomst van Christus. Ik denk profetisch dat dat de tijd was dat dat geroepje klonk. Zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet. En toen werden al die meisjes wakker. Toen al die meisjes sliepen, kon je niet zien wie van hen een wijs en verstandig was. Dat is, let maar eens op, als meisjes slapen, kun je niet aan ze zien of ze wijs of verstandig of dom zijn, dwaas zijn. Bij jongens geldt trouwens hetzelfde. Maar toen ze wakker werden, je zou zo graag gewild hebben dat die dwaze meisjes maar gewoon lekker verder sliepen. Maar dat is niet zo, zij zijn ook wakker geworden. Dat is typisch in de 19e eeuw. In de 19e eeuw heb je heel grote bewegingen gekregen die miljoenen mensen tot zich getrokken hebben. Die allemaal met de eindtijd bezig waren en met de wederkomst. Mormonen, Jehovah's getuigen. Niet helemaal in diezelfde richting vallen de Zevendedags Adventisten. Maar die hebben toch ook van dat soort kenmerken mede aan zich. Die hangen een beetje tussen wijs en dwaas in, denk ik. Maar daar is ook veel verschil. Maar goed, maar er waren ook wijzen. En het grote verschil was, die wijzen hadden olie. En het wazen. Dat is een van de kenmerken van de eindtijd. Denk erom, de dwaze meisjes zijn niet alleen maar de ongelovige christenen. Die heb je ook. Ik heb het gisteravond op de radio gezegd, maar ik weet niet of u dat gehoord hebt, maar er was net een Duitse dominee die waarschuwde voor het humanisme binnen de kerk. En in Nederland heb je ook ongelooflijk veel van dat soort humanistische dominees. Die noemen Jezus een inspirerend voorbeeld en de Bijbel is een inspirerend boek, maar dat zegt menige humanist ook. Alleen zij bidden dan nog wel tot een vage godheid, zo'n soort godheid die op de rand van de gulden stond vroeger. Daar kon je ook geen buil aan vallen. Maar voor de rest, als het over Christus gaat, over zijn verlossingswerk gaat, nee. Dat is het humanisme binnen de kerk. Protestant, katholiek, overal massaal kom je ze tegen. Dat zijn dwaze meisjes. Want als je de essentie van het evangelie loslaat, ben je dwaas bezig. Dan heb je geen olie. Ik neem de vrijmoedigheid om te zeggen, ook hier is de olie een beeld van de Heilige Geest. Want dat is het grote kenmerk van mensen in de eindtijd. Ten tweede zie ik de dwaasheid bij de dode orthodoxie. De dode orthodoxie is orthodox. Dat wil zeggen, ze onderschrijven de formulieren van enigheid en ze onderschrijven de oude geloofsbelijdenissen en ik weet niet wat allemaal. En ze zijn daar ook heel sterk in. Als je daar niet meedoet, dan lig je eruit. Daar zijn ze heel goed in. Maar de doodse zit hem hierin dat er geen maar heel weinig leven op. De Heilige Geest krijgt daar geen kans. En overal waar de Heilige Geest daar probeert door te breken, wordt hij onmiddellijk, wordt het deksel op de pan gedrukt. Dat is ook dwaasheid. Dat is ook een christendom zonder olie. Het derde, dat zijn de omgekeerden. Dat zijn de charismagiërs. Je hebt charismagie en je hebt charismanie. Daar wil ik nou geen groot verschil. Dat is precies het omgekeerde. Die hebben de Heilige Geest ontdekt en slaan meteen door. Dat zijn vooral die kringen waar een gezalfde voorganger absolute macht uitoefent over zijn onderdanen. Waar ook niemand rechtstreeks zich tot de Heere God durft te wenden, want dat moet allemaal via de gezalfde voorganger. Die weet het, die heeft het en die heeft ook absolutistische macht en dat wordt ook zo gepredikt. Dat is aan de andere kant van het spectrum net zo goed een kenmerk van de dwaasheid van Gods kerk in de eind. En velen lopen ook daar achteraan. Zo heb je dus allerlei soorten van dwaasheid. En dat maakt het ingewikkeld aan deze toespraak. Ik zou eigenlijk 2 toespraken hebben kunnen houden. Dat zei ik straks al in een ander verband, maar nu zeg ik het ook nog eens in dit verband. Namelijk een toespraak waarin ik zeg, alles in de kerk wordt steeds mooier. En dat is ook zo. De Heilige Geest is herontdekt. Het evangelie van het Koninkrijk is herontdekt. We gaan het hebben over de nieuwe vormen van eenheid in Gods kerk. We gaan het hebben over, daar hebben we het ook al over gehad, over de spade regen. We hebben het gehad over het geweldige zendingsactiviteiten die in deze eeuw een hoogtepunt zullen bereiken. Als alle volken bereid zijn met het evangelie. En nog veel meer dan dat. En de andere preek die ze kunnen houden, die vind je vooral in alle tweede brieven, behalve 2 Korinthe. Maar je vindt het in 2 Thessalonicenzen. Waar gesproken wordt over de afval. En dat is niet de afval in de wereld, in het heidendom. Het heidendom kan niet afvallen, die liggen al op de grond. Ik heb gisteravond ook op de radio gezegd, humanisten zijn geen heiden, humanisten zijn afvallige christenen. Ze zijn of zelf nog gedoopt of hun ouders zijn gedoopt. Maar ze hebben het christendom eraan gegeven. Ze hebben het vervangen door een slap aftreksel dat ze humanisme noemen. Dat is de afval in de christenheid. Heel veel mensen die nog kerkelijke wortels hebben en met dat geloof verder eigenlijk nauwelijks nog wat doen. Tweede Timotheusbrief, zowel in hoofdstuk 3 als in hoofdstuk 4, spreekt met grote ernst over de tijden die er zullen komen, dat de mensen liever achter de fabels aanlopen dan achter het woord van God. En dan de tweede Johannesbrief, waar een individuele zuster met haar gezin gewaarschuwd worden voor de dwaarleraren die de kernen, het hart van het christelijk geloof zullen aantasten. En als hoogtepunt of dieptepunt, Openbaring 17 en 8. In het boek Openbaring vind je aan de ene kant de ware bruid van Christus, de bruid van het Lam, dat is de ware kerk. En aan de andere kant het grote Babylon, dat is de valse kerk. Vroeger hadden protestanten het makkelijk, want die zeiden dat is de Roomse kerk. Wat heerlijk, want wij zijn niet Rooms, dus wij zitten goed. Ik geloof er helemaal niks van. Net zoals die ware kerk dwars door alle kerken en kringen heen loopt, loopt die valse kerk ook dwars door alle kerken en kringen heen. Er is geen denominatie die uitsluitend kenmerken van de ware kerk vertoont, wat dat ook mogen zijn, of die uitsluitend de kenmerken van de valse kerk vertoont. Want zelfs in de meest donkere gedeelte van de christenheid houd ik het zeer voor mogelijk dat daar nog wedergeboren zielen, ondanks al die duisternis, voorkomen. Nee, in de tijd van de reformatie was dat makkelijk. In de Nederlandse geloofsbelijdenis lees dat je moest kiezen tussen de ware kerk en de valse kerk. Nou, iedereen weet wat dat bedoeld was. De valse kerk was de Rooms-Katholieke kerk. En de ware kerk, dat was de Nederlands gereformeerde kerk. Nou, dat is een stuk moeilijker. Zeg, we hebben nu 15 soorten gereformeerd. En we hebben ook nog 150 soorten evangelisch. Ga nou maar uitzoeken waar nou die ware kerk te vinden is. En de grote verrassing is dat je in de Rooms-Katholieke kerk ineens een heleboel mensen tegenkomt die hartelijk de Heer Jezus lief hebben. En we hebben nog zelden een paus gehad als de huidige die zo populair was, met name in protestantse kring. En ik zou die man ook af en toe willen knuffelen, want ik vind een geweldige kerel. een held. Niemand van ons krijgt zoveel kans om er vooruit te komen tegen de dingen. Kijk, ik ben niet met alles met hem eens, maar ongelooflijk veel dingen wel. Prachtig. Nee, het leven is veel ingewikkelder. De ware, de valse kerk loopt dwars door deze zaal heen. Nou, horen wil of niet. Want hij manifesteert zich overal. En als je de Heilige Geest niet kent als realiteit in je leven, dan zegt de bruidegom, dan zeggen ze, de mensen van de bruidegom, die zeggen dan, ga naar de verkopers. Moet je daar, het is middernacht, hè. Hoeveel verkopers kun je vandaag in de dag om 12 uur uit hun bed bellen, omdat je zegt, ik wil een kruikje olie. Dan zegt u, nou komt u morgen maar terug. De winkelsluitingswet en zo verbiedt mij om u 's nachts olie te verkopen. Maar ik ga ervan uit dat in die gelijkenis, hoewel de massa daar bij de poort aankomt en te horen krijgt, ik heb u nooit gekend, dat er nog steeds mensen zijn, ook in dat soort kerken en kringen. Het is nooit wanhoop die naar de verkopers gaan olie te krijgen voor een kruik. Dit is geen olie waarmee je gezalfd wordt, dit is geen zalfolie. Dit is olie voor je lampje. Die een helder licht straalt, gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Alleen de hoogbejaarden onder ons kennen dat liedje nog. Maar wij zijn allemaal getuigen van het licht. Ons licht moet stralen in de duisternis. En daar heb je olie voor nodig. En als je dat niet hebt, dan moet je naar de verkopers. Dat zijn degenen die je uit het woord van God kunnen uitleggen hoe je aan olie. Dus die gelijkenis is veelzeggend. Aan de ene kant zoveel dwaasheid. Je kunt rustig zeggen. Zou dat een gewaagde uitspraak zijn? Ik zeg het voorzichtig. Want zo'n toespraak komt allicht op het internet terecht. Jan en alle man, om over Mientje alle vrouw nog maar te zwijgen. Iedereen krijgt dat hoor. Maar ik durf het. Ik zeg het. Ik geloof dat er in de christelijke kerk, na het boek Handelingen, nog nooit zoveel mooie dingen in de kerk zijn voorgekomen als vandaag. En ook nooit, nog nooit zoveel lelijke paarden. Vandaar dat ik zei, het zijn twee toespraken door elkaar heen. Het is een scheiding der geesten. En die vind je aangeduid in het boek Openbaring. Dat staat niet per se alleen maar hierop, maar het is wel een mooi principe. Wie vuil is, worden nog vuiler. En wie schoon is, om zo te zeggen, dat staat er niet letterlijk, die worden nog schoon. Die rechtvaardig is, worden nog rechtvaardig. Een scheiding der geesten. En daartussenin, tussen links en rechts, tussen licht en duisternis, vinden we die grote, grauwe tussenmolen. Dat zijn de mensen die voor als gewoonte naar de kerk gaan. En die dat allemaal uitzinten en aanhoren. Maar die het eigenlijk niet veel. En denk erom, die vind je in alle kerken. Een van de grote uitdagingen van die tijd, van onze tijd, is die mensen te bereiken. Die mensen die al lang humanist zijn geworden, ook al horen ze nog tot de kerk, kun je het algemeen afschrijven, honderden dagen later. Maar die grote groep, die wordt steeds kleiner, want ze lopen weg uit de kerk. Waarom zou je naar de kerk gaan? Vroeger ging iedereen naar de kerk. Nou, toen was dus die massa slapers, was veel groter. Wat denk je? Je leest in die oude boeken wel eens dat de boeren zo moe waren van een hele dag werken, dat ze in elk geval 2 uur in de week konden slapen. Dat was in de ochtenddienst en in de avonddienst. Op zondag. Echt waar. Geeft niemand die mensen maar eens kwalijk. En hun vrouw vertelde dan wel wat de dominee gezegd had. Achteraf. Maar nee, die mensen gaan weg uit de kerk. Als je er niks meer te zoeken hebt, vandaag is dat een heel stuk eerlijkheid. Je moet dus niet zo over inzitten dat er zoveel mensen weglopen. Dat is wel jammer aan de ene kant. Maar aan de andere kant, je hoopt dat de echte overblijft. En dat God met dat ware overblijfsel dat je in al die kerken en kringen vindt, dat hij daar geweldig mooie dingen mee gaat. Mag ik je een paar van die mooie dingen noemen? Ik dacht vroeger dat een aantal van die teksten allemaal erop sloegen dat we straks bij de Heer de heerlijkheid zullen zijn en dan wordt het allemaal vanzelf waar. Als er staat, we worden gelijkvormig gemaakt aan het beeld van zijn Zoon, dat is Gods plan, Romeinen 8 vers 29... Dan zeggen we, oh, dat is straks in de hemel. Nu zijn we allemaal nog maar arme toppers, arme sloebers. Dat is niet Gods gedachte. Weet je waar je dit heel duidelijk ziet in Efeze 5, waar je leest dat de Heer Jezus zich inzet voor zijn bruid, voor zijn gemeente, door haar te heiligen, te reinigen, te voeden en koesteren. Hij zet zich voor haar in. Nou, ik zal je vertellen. Als dat alleen maar de bedoeling was dat we straks in de hemel een volmaakte bruid zullen zijn, dan hoeft de Heer Jezus daar niet zo hard voor te werken. Hij heeft het werk op het kruis volbracht. Hij kan uitrusten. Alles is goed. Die heilige bruid straks op in de hemel, die komt er. Maar daar gaat het helemaal niet om. Waarom is hij dag en nacht zich voor haar aan het inzetten? Waarom is hij aan het bidden voor haar? Waarom is hij bezig aan te heiligen en te reinigen van alle ongerechtigheid die haar nog aankleeft? Omdat hij hier op aarde een reine bruid wil zien. En dan moet je niet meteen zeggen, ja, dat lukt toch nooit helemaal. Nee, maar we kunnen wel proberen er zo dicht mogelijk bij te komen. Bij dat ideaal. Hij probeert dat. Hij wil niet een vieze, vuile bruid die hij dan in de hemel snel eventjes een verschoning aandoet. Als hij straks terugkomt, dan wil hij hier op aarde een reine bruid aantrekken. En ze is bekleed, zegt Openbaring 19, met de gerechtigheden van de heilige. Dus dat is niet de klederen des heils die de Heer Jezus of God ons aangetrokken heeft toen we tot geloof kwamen. Nee, dit is een kleed dat wij zelf weven. En dat kleed komt er. De enige vraag is hoe groot uw en mijn aandeel aan dat kleed zullen zijn. Want dat kleed, zeg ik nog eens, bestaat uit de rechtvaardige daden van de heilige, Openbaring 19. En hij is er nu mee bezig met ons allemaal. Dat ons aandeel aan dat bruiloftskleed weet. En geen bruidegom die als hij aanbelt bij zijn bruid doodzenuwachtig, een jonge man nog, trouwt voor het eerst van zijn leven, hopelijk ook voor het laatst van zijn leven. En hij belt eraan en dan komt zij aan. Vuil tot en met. Maar gelukkig, hij heeft alles bij zich om haar snel toch schone kleren te kunnen aanbieden. Nou natuurlijk, zij komt aan de deur. Terwijl haar moeder om een hoekje staat toe te loeren, want zo gaat dat met moeder en schoonmoeder misschien ook nog wel. Zij verschijnt daar in alle geloof. Zo wil de Heer Jezus zijn bruid ontvangen als hij terugkomt. Daar is hij mee bezig. En dat is zo mooi om dat te zien. Daar hebben we de Heilige Geest voor nodig, hebben we het onderwijs van het Koninkrijk Gods voor nodig. En een van de meest bijzondere dingen, dat is het streven naar eenheid in onze daden. Niet meer zoals we vroeger dachten, dan betekent de eenheid een fusie van kerkgenootschap. Nou, af en toe lukt dat. 2004, de fusie die tot de Protestantse kerk leidde en meteen twee nieuwe afsplitsingen opleverde. Dus ze begonnen met drie en ze eindigden met drie kerken. Maar een wat mooier voorbeeld, de fusie die leidde tot de VPE, de Verenigde Protestantse Evangeliegemeente. De fusie die leidde tot de ABC-gemeente, de Vrije Baptisten en de Kamergemeente. En allerlei andere bewegingen. Maar vooral die synodes die blijven nog doorpraten tot Tintuttimus. Want die vergaderen maar één keer de drie jaar. En dan krijgen ze een brief van zo'n andere kerk. Die blijft dan drie jaar liggen. Dan bespreken ze hem. Dan sturen ze weer een brief. Dan duurt het drie jaar voordat die daar op de synode besproken wordt. Op het grondvlak zijn die mensen lang bezig. Overal in Nederland zijn op het grondvlak gereformeerd vrijgemaakt. De Nederlandse gereformeerde, christelijke gereformeerde. Hervormde, gereformeerde bonders aan het samenwerken. Zo'n verschijnsel als de New Wine Conferentie. Wie is wel eens op een New Wine Conferentie geweest? Wauw, dat zijn er nog niet zoveel. Maar ja, jullie zijn allemaal evangelisch natuurlijk. Jullie weten helemaal niet wat dat is, New Wine. Maar ik wel, ik ben er ook geweest. Ik had er dit jaar ook mogen zijn, maar toen moest ik zo nodig op vakantie. Maar het is altijd zo'n slechte tijd. Maar dat is fantastisch. Dat kon je 20 jaar geleden niet voorstellen. New Wine. Waar al dit soort gereformeerde kerken samenwerken, waar ze genezingssamenkomsten hebben. Samenkomsten als het gaat over het heilige. Weet je, af en toe moet ik in mijn arm knijpen dat dit allemaal aan het gebeuren is. En dat is iets van de laatste 20, 30 jaar. Dat is fenomenaal. En, nou goed, we hebben dan vrijdag en zaterdag hoop ik weer de Bethel-conferentie. Daar komen mensen uit 20, 30, 40, want het wordt allemaal opgesomd aan het begin, verschillende denominaties. Van uiterst rechts tot uiterst links. Alles zit daar door elkaar. Maar allemaal mensen die verlangen naar eenheid en verlangen naar meer uit Gods woord. Dat zijn de mooie kanten. En daarnaast heb je een valse eenheid, zoals in de Wereldraad van Kerken. Ondanks al die mensen met hun goede bedoelingen. Och, de eerste tientallen jaren van de Wereldraad van Kerken. Toen die Russisch-Orthodoxen daar zo'n grote rol speelden, die allemaal door communisten betaald werden. agenten van het communisme waren. Wat een jammerlijke vertoning. Dat was nou echt een eenheid waar je niks aan hebt. Maar ook zoveel humanisme in. Maar goed, laten we niet negatief doen over de anderen. Maar het is fantastisch. Ik zei het net tegen deze broeders. Ik moest zondagavond in de gereformeerde kerk preken. Dus ik kwam in dat dorp aan en ik eindigde bij een kerk. Daar stond op gereformeerde kerk. Ik dacht, hé, ik zit goed. Want er stonden kleine lettertjes onder vrijgemaakt. Oh, nee, dat is nee. Dan moet ik geloven. Dus ik stapte uit en net kwamen al die mensen naar buiten. Dus ik zei luid tegen die mensen, ik ben nogal een beetje een spontaan typeje. Oh, ik ben hier bij de verkeerde gereformeerden. Nou, daar moesten die mensen allemaal vreselijk om lachen en heb ik ze dat allemaal uitgelegd. En toen zei ze, oh, maar wij werken heel hartelijk samen met die gereformeerden. Vroeger schoten ze elkaar dood, hè? Figuurlijk dan, hè. Maar nu werken ze samen. Ze werken zelfs samen met de hervormden. En in zo'n klein dorpje, drie kerken, dan moet je toch samenwerken met elkaar. Als je nu denkt dat je afzijdig kan blijven staan, dan val je buiten de Heer. Ik zal je vertellen. Ik ben zo opgewonden over wat God is aan het doen in deze tijd. Dat overal waar de Heilige Geest uitbreekt, dan wil ik erbij zijn. Want als die spade regen weer begint te vallen, dan wil ik ook drijfnat worden. En al die mensen zich daarvan blijven distancieren en op zichzelf blijven staan, daar niks van weten en alleen maar negatieve dingen, die blijven kurkdroog. En die jongelui daar niet. Daar zijn alle dingen aan het bewegen. God is ook met die kerken nog lang niet klaar. En dat gaat allemaal komen. Iemand zei een paar jaar geleden, ik verwacht nog eerder een opwekking onder de jeugd van de gereformeerde gemeente dan onder de Pinkstergemeente jeugd. En toen dacht ik bij mezelf, dat zou nog wel zwaar kunnen zijn. Maar dan moet het wel van de Heilige Geest komen. Want naar de mens gesproken kun je je haaks niet voorstellen. En die dingen gaan gebeuren. En ik ben zo opgewonden. Natuurlijk doet dat pijn. De Heer Jezus heeft al gezegd, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar verdeeldheid. Zijn boodschap bracht automatisch verdeeldheid teweeg. Ja, dat is de prijs die je betaalt. En dat zal ook gebeuren. Maar voor de rest wordt het steeds mooier in Gods kerk. En ik zei u, het wordt steeds lelijker. Mijn vakantietijd gebruiken we nog wel eens een keer, mijn vrouw en ik, om eens ergens anders te neuzen. Dan waar we gewoon gewend zijn. Ik zal maar geen namen noemen, ik was in een dorp. Maar ik dacht, nou, ik ga zondag, ik kan naar alle mogelijke gemeenten kunnen gaan. Maar ik had sterker van, ik ga naar de dorpskerk. Hele volle kerk, ik weet misschien omdat het vakantie was, vakantiedorp. Ik weet het niet. Helemaal volle kerk. Er moesten alle jonge leiders voor komen. Want die zouden dan een speciale samenkomst hebben. Er kwamen twee kinderen af. En toen keek ik rond. Ik dacht, oh ja, allemaal mensen van middelbare leeftijd. Oh, mensen. En ik werd ineens zo verdrietig. Ik dacht, nu zit die kerk nog vol. Die kerk is bezig uit te sterven. Ik heb niks genomen. Toen hadden een andere keer nog mijn vrouw en ik het hart. En ze enige zondag dat ik niet hoefde te preken. Ik zeg, ik heb het in mijn hart, vrouw lief, om eens een evangelische gemeente binnen de PKN mee te maken. Dat heet van het Evangelisch Werkverband. Nou, ik Hans Maat opgebeld, dat is de directeur. Dus die weet wel waar ik dan naartoe moet. Het was nog zomer, dus heel veel van die kerken zijn op vakantie. Of daar gebeurt dan een vakantieprogramma, weet ik. Maar ik heb een prachtige plek gevonden, ik noem het u lekker niet. Ook een volle kerk. Het barsten van de kinderen en van de jongen. Mijn vrouw en ik hebben een heerlijke dienst beleefd. En na afloop zeiden we, als een groot deel van de PKN zo was, hadden we al die evangelische gemeenten niet nodig. Sorry, twee evangelische gemeenten die mij uitgenodigd hebben. Als de hele PKN zo was, over de doop praten we ze wel even bij. Maar als de hele PKN zo was, dan waren er geen evangelische gemeenten nodig. Maar het is maar een klein stukje. Maar ik hoop dat ik nog lang mag meemaken wat voor bijzondere ontwikkelingen er gaan. Misschien dacht u wel, toen we het gingen hebben over de toekomst van de kerk, dat ik u zou vertellen over de wederkomst. Dat zouden we kunnen doen, maar dat komt in deze avonden nog genoeg ter sprake. Dat ik u zou vertellen over het feit dat we allemaal verschijnen moeten voor de rechterstoel van Christus. En dat je daar niet over zenuwachtig hoeft te maken. Maar het zal heerlijk zijn als we eindelijk ons hele leven zullen mogen bezien zoals hij ons leven nu al lang bezien heeft. Vroeger dacht ik altijd dat ik dan voor de rechter stond en al die andere broeders en zusters die luisterden toe. En dan moest ik helemaal aan elkaar genomen worden. Iedereen zou het allemaal horen. Het enige troost was dat ik het straks ook van al die anderen zou horen. Maar ja, Van de week kreeg ik ineens een visioen. Ik heb het gisteravond gedeeld op die plaats waar het Loofhustenfeest gevierd werd. En ik zei, nee, ik denk dat het heel anders is. Ik denk dat het zo'n zaal is als hier, een grote bioscoopzaal. En ergens in het midden zitten de heren. Hij heeft zijn armen zo om zijn schouder heen. Hij zei, dan gaan we de hele film van jouw leven bekijken. Zei die, en dan gaan we elke keer even stilzetten. En dan gaan we even kijken van, hé, wat ging je dan mis? Kun je dat zelf zien? Hoe had dat beter gekund? Of dit was een mooi sterk punt, joh. Dat zag je helemaal zelf niet zo. Maar dit, hier was je heel sterk. Hier was je echt helemaal even, helemaal open voor de werking van mijn geest. Ja, dit was nou weer jammer dat je nou zo tegen je vrouw uitviel. Maar ja, dat weet je dus ook wel dat je dat niet moet doen eigenlijk. Notabene, het is zo'n schat van een mens, dus hoe kan je nou zo tegen dat doen? Maar heer, urenlang. En dat moet de heer met al die miljarden gelovigen doen, maar dat kan hij. Zo stel ik me dat voor. En het eind zal ik zeggen, heer, ik heb nooit geweten dat u zoveel zonden van mij vergeven hebt. En nu ik me eindelijk zie zoals u me ziet, nou is het nog veel groter wonder dat u mij gebruikt. Maar ook dat u mij gebruiken wilt, dat ik met u mag regeren in het Messiaanse Rijk. Wel. Nou, als ik dus allemaal tijd voor had, dan zou ik u ook graag vertellen over het huis van de vader. Af en toe lees je wel eens in de krant dat die of die opgenomen is in het vaderhuis.
Vergis u.
Ze zijn allemaal in de tussentoestand. Paulus zegt ervan, dan zijn we ook bij Christus, dus er is niks mis mee, maar het is nog niet... Nee, het huis van de vader, daarvoor komt u onszelf halen. Als we sterven, dan haalt de engelen halen onze ziel. Maar als we naar het vaderhuis gaan, dat is wanneer hij ons allemaal samen komt halen. Dus daar gaan we straks met z'n allen naartoe met verheerlijkte lichaam. Dat is geweldig. Want daar zijn we thuis, dan zijn we bij vader. Dat is thuiskomen. De tussentoestand is ook heerlijk, maar het is nog niet het complete. Daar zijn we nog zonder lichaam. Maar goed, dat zou ik u allemaal kunnen vertellen, dat ik daar natuurlijk een heleboel tijd voor had. En vervolgens zouden we heerlijk na kunnen denken over hoe geweldig het is om samen met Christus te regeren en wat dat betekent, over wie we dan zullen gaan regeren. Maar ik denk dat menig aspect daarvan, vooral als we die avond over Israël gaan hebben, dat menig aspect daarvan nog wel aan de orde komt. Over de Christusregering. En wij zullen dan, dat is zo mooi aan Paulus, als de gelovigen ruzie onder elkaar hebben in 1 Korinthe 6, dan komen ze samen niet uit. En dan zegt hij, nou, er is toch wel een of andere broeder bij jullie in de gemeente. Hij zou vandaag ook zeggen, een zuster, die dat even kan oplossen, zegt, wat is dat nou? En dan zegt hij dit, weet je niet dat wij over engelen zullen oordelen, dat wij de wereld zullen oordelen? Met andere woorden, je hebt zo'n geweldige roeping, dat jullie toch vandaag in staat moeten zijn om jullie onderlinge problemen op te lossen. Want dat is nou weer een van de slechte dingen van onze tijd. Mag ik nog een grove opmerking maken? Want op het internet kan het ook niet helpen. Iedereen met een vlotte babbel kan vandaag in Nederland zijn eigen gemeente beginnen. En dat is zo'n slechte zaak. Vooral als het gemeenten zijn die helemaal op zichzelf blijven staan. Die met niemand contact hebben, ook met niemand contact willen hebben. Want zij weten het, zij hebben het gezien. Vooral als er door een sterke persoonlijkheid opgebouwd wordt, dan zal die onherroepelijk autoritaire allures krijgen, want het is zijn gemeente, hij heeft die opgebouwd. En als die gemeente werkt heel hard gaat groeien, loopt het altijd fout af. Dan zijn er weer zoveel mensen ontredderd achtergebleven. Slecht is dat, dan gaat het om ons. Dan gaat het om mijn toko. En het mag in het Koninkrijk Gods nooit over mijn toko gaan. Straks zullen we met Christus regeren. Paulus zegt in 1 Korinthe 4, jullie zijn een bedeling abuis. Jullie leven alsof jullie al in de toekomende eeuw zijn. En ho, het is pas deze eeuw. In deze eeuw zijn we niet geboren om te regeren, om te heersen over elkaar. Heers niet over de kudde, zegt Petrus in 1 Petrus 5. Als je wil weten hoe het er in christelijk Nederland aan toe is, kijk naar de leiders. Kijk naar de goede leiders, waardoor ze gekenmerkt worden. Kijk naar de slechte leiders, waardoor ze kennen. Dan was het maar zo simpel, dat die slechte leiders, dat dat allemaal de ketters zijn. Die humanisten waar ik straks over had, helemaal niet. Kijk naar de ketters. De ketters leven altijd alsof de kerk van hen is. Dat is het totale tegendeel. Van diegenen die begrepen hebben dat de gemeente nog altijd van hem is. En van ons. Die leven alsof de Heer Jezus nog wel 1000 jaar kan. Daarmee wil ik eindigen. Het is Die gelijkenis vlak voor de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze meisjes, dat is aan het eind van Matteüs 24, de gelijkenis van die twee slaven. Die eigenlijk misschien wel één slaaf zijn. Want eerst is het een goede slaaf. En dan na een tijdje staat er in het verhaal. En als die slechte slaaf begint met te zeggen, mijn heer blijft uit. Dan begint het. Oh, dat duurt nog zo lang voordat Christus terugkomt. Dat is pas aan het einde der tijden, dus per definitie ver weg. Wat gaat hij dan doen? Dan begint hij zijn medeslaven te slaan. Hij krijgt sterallures. Hij krijgt autoritaire neigingen. Hij wordt een despoot. Hij begint te onderdrukken. En dat gebeurt evangelisch, dat gebeurt gereformeerd, dat gebeurt Luthers, dat gebeurt katholiek, orthodox. Want het zit in de menselijke verdorven aard. Overal gebeurt dat. En hij begint te eten en te drinken met de zondaars. Want Christus blijft nog ver. Dat is het belangrijke van wat er in de 19e eeuw gebeurde. Wat tot vandaag aan de dag door. Eindelijk het diepe besef. Dat Christus staat te komen. En dat hij bezig is zijn bruid klaar te maken voor dat grootste moment. Sommige mensen maken daar weer misbruik mee. En die gaan dan weer met die bloedmanen aan het schermen. En die jagen iedereen weer de stuipen op het lijf. Ik hoorde van allerlei mensen die afgelopen zondagnacht zo zenuwachtig waren. Want die dachten, ja, nu gaat het gebeuren. Wat wisten ze ook niet, maar ze waren hypernerveus. Dus de volgende dag twitterde ik zo. Hé, die bloedmanen hebben we ook weer gehad. De onheilsprofeten zullen even weer een tijdje stilhouden. Ik heb nog nooit een tweet gehad die zo vaak geretweet is. En op Facebook 12.000 keer is dat berichtje bekeken. Zo opgelucht waren al die mensen blijkbaar, ik weet het. Nee, alsjeblieft, daar hebben we ook niks aan. Al die angstmakerijen en al die bangmakerijen, dat is nergens op gebaseerd. Daar hebben we gelukkig wel achter de rug. Dan kunnen we bezig zijn met de echte dingen die de Bijbel opgaat. Dat zijn die bloedmakers. Nou, als ik u geen stof tot vragen stellen heb gegeven, dan weet ik het niet. Ik heb u genoeg uitgedaagd, zou ik zo denken. Maar ik stel voor, al is het nog een paar minuten tijd, dan heb je straks des te meer tijd dat we nu onze cafeïneshot nemen. Jan-Willem, daar ben je. Is dat goed? Goed zo. Nou is hij nog vers, per slot. En dan hopen we elkaar zo gauw mogelijk weer terug te zien hier. En dan komt u met uw geweldige vragen.